Floortje en Wietke hier. In onze podcast Hoe Dan? Hebben we het over allerlei thema's van nu, waar wij in ons dagelijks leven als ambitieuze vrouwen met een jonge gezin er tegenaan lopen. Maar nooit echt de tijd voor nemen om de diepte over in te gaan. Terwijl we er stiekem wel meer over zouden willen weten.
Ja, en dat gaan we dus nu doen in de podcast. Gewoon persoonlijke dilemma's ook gaan we delen. Ervaringen van onszelf. De ene keer zijn dat serieuzere en de andere keer juist vooral niet. Inclusief altijd 3 praktische tips hoe je hier dan dus ook direct mee aan de slag kan gaan.
Zijn we weer, jongens?
Ja, fijn.
Een nieuwe uitzending over hoe maak je nu een volgende stap in persoonlijke ontwikkeling. En hoe kan microdosering of ook wel plantmedicijnen je hierbij helpen. Is dit ook wat voor jou? En dan natuurlijk de vraag hoe dan eventueel. Ook weer met een expert. Heel blij dat we Freek aan tafel hebben. Welkom,
yeah,
Freek.
Dat is ook heel leuk.
Ja, dankjewel.
We gaan zo daar langer bij stilstaan. Freek gaat zichzelf zo uitgebreider voorstellen. Maar ik dacht eerst even, Floortje, waarom wij dit eigenlijk een interessant onderwerp vinden om te behandelen.
Nou zeg, ik vind het ook echt wel. Ik vertelde tegen een vriendin dat we het hier nu over gingen hebben. En die was ook echt meteen geïnteresseerd. En dat merk ik ook bij mezelf. Een soort van instant nieuwe, gewoon mijn hersenen worden gewoon geactiveerd. Dat wel, nou, een mooi linkje misschien ook, maar geactiveerd van, hey, dit is iets nieuws. Waarmee ik, weet je, mezelf weer verder kan ontwikkelen. Waarmee ik weer scherper word, letterlijk en figuurlijk. Maar ik weet er eigenlijk nog weinig van. Terwijl gewoon ayahuasca rituelen, dat hoor ik all over the place. Hè? Dus dat, of nou, ja, dat is overdreven, maar er komt steeds meer en meer en meer komt dat op. Maar ik heb het nog niet gedaan. Dus ik krijg ook een beetje last van FOMO. Van, oh, heb ik er nou nog, weet je, hoe zit dat dan allemaal? Maar ik vind het een beetje spannend. Dus ik heb er allerlei ideeën bij. Dat merk ik aan mezelf vooral.
Leuk. Ja, en ik vind het ook dat ik denk, wat mag wel, wat mag niet? Is het drugs of niet? Ja of nee? Dus al dat soort vragen komen ook bij mij op. Ja. En ik denk ook wel, waar ik zelf merk dat ik behoefte aan heb, is dat we, hadden we het net voor deze uitzending al even over, dat er zoveel trainingen en dingen zijn. En ik heb van huis uit ook best wel meegekregen om kritisch te zijn op jezelf, qua persoonlijke ontwikkeling en noem maar op, om daar veel mee bezig te zijn. En ik ben ook wel op zoek naar, ja, een soort van what's next? Wat voor mogelijkheden zijn er nog meer dan, ja, een beetje flauw gezegd, de standaard trainingen die er zijn en waar ik verwend mee ben geraakt gedurende thuis, ja, sport, werk, noem maar op. Maar ik merk dat ik denk, oh ja, ik heb weer 3 kinderen. Ik heb gewoon zin om mezelf wel te blijven ontwikkelen. Maar hoe dan eigenlijk? Dus ik ben heel nieuwsgierig of microdosering daar een rol in kan spelen.
Yes.
Ja, maar ja, ik ook. Maar Freek, eerst even voor de luisteraars. Wie hebben we aan tafel en hoe ben jij gekomen waar je nu mee bezig bent?
Ja, nou, de korte versie. Ik ben dus Freek, 35 jaar en opgegroeid, geboren in Friesland. Heel klein dorpje. En vanuit daar ben ik naar Groningen gegaan om bedrijfskunde te studeren. Echt zo'n rationele keuze. Ik denk, ja, geen idee wat ik moet doen. Ga maar bedrijfskunde doen. Is goed in wiskunde, goed in economie. Dus dat was dan logisch. En vanuit daar ben ik wel geswitcht naar de internationale variant. International business, omdat ik wilde reizen. Dus ik ben lekker naar Hongkong geweest. En gewoon mijn studietijd goed benut. En vervolgens vanuit daar ben ik naar Amsterdam vertrokken voor stage. Bij een groot cosmetica bedrijf waar ik een marketingstage deed. Daar heb ik toen 6 maanden eigenlijk geleerd hoe het is om fulltime op het kantoor te zitten. En ik werd er heel ongelukkig van. Maar of niet zozeer van het op kantoor zitten, maar ik voel gewoon alles. Mijn hele lijf die blokkeerde. Zeg maar. Dus ik dacht, oké, dit is het dus niet. Maar wat dan wel? Dat wist ik ook niet zo goed. En ik merkte wel dat bij mij heel stevig zit dat ik iets wil bijdragen. Dus dat het feit dat ik daar was om mascara's, zeg maar, op de markt te brengen en zoveel mogelijk te verkopen, dat het voor mij niet was. Dus dat er iets meer een dieperliggende betekenis in moest zitten.
En, in mijn was je 22 of zo? Ik zit even hard op.
Zoiets, ja.
Wow. 13 jaar geleden.
Ja, nee, maar echt knap dat je dat zo vroeg merkt bij jezelf. Dat je,
ja, maar het is niet knap, want het was gewoon, ik kon er niet onderuit. Ik was letterlijk, ik kon gewoon mijn arm niet bewegen. Dus mijn lijf blokkeerde gewoon van, oké, spanning.
Dus je moest dat ze jou wel oppakken onder.
Ja, mij, ja, dat was gewoon, het was er gewoon. Dus ik moest daar ook, ik moest daar niets mee. Ik moest eigenlijk gewoon op vakantie. Dat was op dat moment de oplossing. En toen, tijdens de master, toen ben ik toch weer bedrijfskunde gaan doen. Maar wel gespecialiseerd in corporate social responsibility. Dus hoe sta je als bedrijf in de maatschappij? En dat bracht me bij Ahold, omdat zij daar een hele toffe traineeship hadden. Met ook één plekje op de duurzaamheidsafdeling. Dus die,
heb ik bemachtigd.
Ja, dat was een heel, heel leuk begin van mijn carrière. Ook wat jij zegt, heel erg verwend met allemaal leiderschapstrainingen en persoonlijke effectiviteit. Dus heel mooi begin. En ook gelijk in de diepte gegooid in winkel. Als ik was assistent supermarktmanager. Echt met je voet in de klei.
Waar zat je?
Eerst in Purmerend, toen in Leiden.
Ah ja.
Ja.
Leuk.
Ja, heel leuk. Wel echt superveel gehad. En ook dus ook om te merken wat ik dus niet wil. Dat ik dus helemaal niet zo'n operationeel type ben. Ja. En veel beter tot mijn recht kom in een iets strategischere baan. Maar die had ik ook bij Ahold op de duurzaamheidsafdeling. En ook daar merkte ik van ja, weet je, dit is dan de visie. En dit is waar we naartoe willen. En dan. Dus ik wilde eigenlijk dat implementeren ook doen. En dat ging voor mij veel te langzaam, zeg maar, in zo'n enorm bedrijf. En op dat moment speelde er ook een wedstrijd. Dat was de, hoe heet het ook weer? The Best Idea of Young Ahold. Dat was een innovatiewedstrijd. En met 3 collega's ben ik toen het idee van in stock gaan ontwikkelen.
Super, dus
om voedselverspilling tegen te gaan. Ah. Ja. Nou ja, dat was echt een hele, ook weer zo'n toffe tijd om iets te bedenken en dan vervolgens te zeggen, hey, we willen dit daadwerkelijk gaan doen. En dat we 4 maanden later onze pop-up openen in Amsterdam.
Ja, wel echt zo stoer. Ja, onwijs cool. Wat had iets voor jou kunnen zijn, Floortje?
Ja, precies, hè? Ja, inderdaad, zeker. Iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik enorm tegen voedselverspilling inderdaad ben. Ach, echt serieus. Een totale passie. Ik heb overal vuilnisbakken staan. Wel hele leuke overal. Maar alles maar kunnen scheiden. Op die manier mijn bijdrage te leveren. Maar het liefst gewoon niks weggooien. Dus die kinderen van mij, die eten allemaal hele oude korstjes. Weten ze inmiddels.
Die ene in de Brasschaat zijn heel smal. Ja. Je hebt niks meer te eten.
Ja, dat zijn van mij, uiteraard. Nee, maar precies. Heel in stok avontuur. Waar we volgens mij een hele podcast aan kunnen besteden. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar toen heb je toch op een gegeven moment de overstap gemaakt. Hè? Dus je bent gestopt.
Ja, dat was voor mij heel moeilijk. Want ik was ook, ja, je gaat 7 jaar lang met mijn compagnons, waarmee je ongeveer getrouwd bent, zo'n reis aan. En ja, terwijl dat nog steeds ook een heel groot onderdeel van me is. Dus het stukje zorg dragen voor de aarde en klimaatverandering tegengaan, verspilling tegengaan. Ja, dat, daar identificeerde ik me ook wel op een bepaalde manier mee. Dat was waar mensen mij van kenden.
Ja.
En om dan te zeggen van joh, ik stop, terwijl je niet weet ook wat daarvoor in de plek kwam. Ik had geen idee wat ik wilde gaan doen. Maar ik voelde wel dat ik weer moest stoppen. En wederom gewoon mijn lijf die zei van ja, dit is gewoon niet goed. Dus ik echt met de knopen in mijn maag op maandag begon. Terwijl ik altijd met heel veel energie met instok bezig was. Het maakte niet uit of dat in het weekend of de avond was. En dat werd een beetje, dat kwam doordat ik zelf denk ik in een soort van transitie zat. Dus ik was moeder geworden in 2017. En op dat moment, toen ik net had uitgesproken, ik ga stoppen bij een stok naar mijn compagnons toe. Toen kwam ik erachter een week later dat ik zwanger was. Dus dat was een heel natuurlijk einde. En eigenlijk die hele, niet zozeer een zoektocht, maar ik merkte steeds meer gewoon de lagen die ik zelf in de jaren had opgebouwd. En dat ook niet meer helemaal bij me paste. Dus dat ik ook alweer mijn energie heel erg ging naar bewustwording, naar persoonlijke groei. Eigenlijk iets waar ik altijd heel erg mee bezig was geweest. Maar dat ik dat, eigenlijk dat ik daar het liefst de hele dag mee bezig was. En dat ik ook steeds meer voel van ik wil zo graag de tools hebben om anderen te kunnen helpen. En in 2019 kwam ayahuasca op mijn pad. En dat was wel de eerste deur die openging naar, naar meer bewustzijn.
Vertel, ja, precies, vertel. Want ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik hoorde inderdaad wat ik in het begin al zei. Ik hoorde er steeds meer mensen. Dat is natuurlijk ook als het je gaat opvallen. Hè, dan hoor je er uit buiten dus meer mensen om over. Dus, maar vertel eens in je eigen woorden. Wat houdt het in, ayahuasca?
Het is eigenlijk een soort thee getrokken van 2 planten uit de Amazone. En je doet het in ceremoniesetting. Waarbij je dus vaak een intentie zet van tevoren, van dit is wat ik eruit wil halen. En dan drink je de thee en ga je eigenlijk gewoon op je matrasje liggen en ga je een paar uur een innerlijke reis maken. Dus het is echt, je kan je ogen open doen en dan ben je er gewoon. Maar als je ogen dicht doet, dan gebeurt er van alles. En het is een soort van verkenning van je binnenwereld. En je kan ook wel zien dat het een soort van je onderbewuste naar boven haalt. Dat is echt iets magisch. Natuurlijk zijn er... Er worden heel veel onderzoeken gedaan wat het met je hersenen doet. Dus je kan het natuurlijk helemaal reduceren tot iets wat er in je brein gebeurt. Maar voor mij zit er ook een heel erg soort van mystiek aspect aan. Dat er allemaal wegen zijn in je onderbewuste om te verkennen. Dat er in één keer dingen naar boven kwam uit je jeugd waarvan jij dacht dat je de herinnering niet meer had. Maar dat het er dan toch blijkt te zijn.
Wow.
En het gaat ook heel erg over van ratio naar lijf, van ratio naar je hart. Dus veel meer naar dat gevoel toe. Wat naar mijn mening is wat er nu in de maatschappij heel erg ontbreekt. Dus al die trainingen die we hebben gehad, de school, de studie, we trainen ons verstand. We leren heel erg om ons verstand ontwikkelen. Maar we leren totaal niet om te voelen. Om onze emoties te erkennen en te gewoon eigenlijk daarmee te zijn. En dat stuk, ik denk dat dat de grote boosdoener is van heel veel welvaartsziektes en klachten die er bij mensen spelen.
Ja. Mooi. Hey, en ayahuasca schijnt super intens te zijn. Heb jij dat zelf zo ervaren?
Ja, ik heb 2 reizen destijds gemaakt. En de ene was super mooi, absoluut niet intens. Het was echt, ik kwam daar van verlicht uit. Echt heel veel liefde gevoeld. Alle mensen waarvan ik hield, die kwamen voorbij. En ook het gevoel van, ik heb zoveel te geven aan liefde. Dus het was heel mooi. En ook een beetje dat, het is... Om het in woorden uit te leggen is dat heel moeilijk. Maar het gevoel van eenheid. Van ook echt, ik ben met voedselverspilling bezig. En op een gegeven moment wordt dat ook een soort concept. Weet je wel? Dan ga je dat in woorden vangen en weet je daar alles over te vertellen. Maar in. Eigenlijk in die reis zat ik letterlijk met mijn handen, niet letterlijk, maar in mijn visioen, zeg maar, zat ik met aarde in mijn handen. Van oké, dit is waarom we het doen, weet je wel. De soil, gewoon om dat gezond te houden. En dat je het weer even voelt van dit is waar we het voor doen. Ja. En die tweede sessie was super pittig. Ja, dat was gewoon heel emotioneel. Waarbij ik ook als intentie had om de verbinding met mijn moeder weer beter te voelen. Die op dat moment nog steeds die ziek is. En dat heeft me, dus ondanks dat het mega heftig was, heeft me het meeste opgeleverd. Dat is ook wel het mooie eraan. Dat je dus ook het ongemak kan opzoeken. Ja.
En kun je dat bewust doen of gebeurt het? Moet je het laten gebeuren?
Het is een beetje van beide. Want je kan het een beetje sturen door een intentie. En wordt zeggen van dit is wat ik hoop eruit te halen. Maar ze zeggen vaak dat de plantmedicijnen jou geven wat je aan kan. En geven wat je nodig hebt. Dus in die eerste reis had ik ook al eigenlijk als intentie van... ik wil eigenlijk die verbinding met mijn moeder herstellen. Of dat beter voelen. En ik kreeg alles behalve dat. Ja. En die tweede reis kwam het toevallig dan, of niet toevallig, maar kwam dat wel. Ja.
En heel interessant. En ik denk dat, ik weet niet hoe dat voor jou is, waarom ik het nog niet heb gedaan. Ten eerste denk ik ook nog wel gewoon de onbekendheid die er dan toch nog wel. Hè, weet je, is het druk? Zit je, ga je op een soort trip? Ja, plantmedicijnen klinkt natuurlijk een stuk vriendelijker. En thee vind ik dan ook nog best wel lekker klinken en dergelijke.
Lekker.
Ja, precies. Maar toch, dus ik denk dat dat een reden is waarom ik het nog niet heb gedaan. Maar ook wel, kijk, ik ben wel, je triggert me heel erg als je zegt van, weet je, de transitie die we allemaal toch wel proberen of willen doormaken nu van ratio naar lijf, herken ik heel erg bij mezelf ook en bij mijn omgeving. Maar het klinkt dan ook iets als eenmaligs, weet je, dan doe je zo'n ceremonie. Ja, jij hebt er dan 2 gedaan. Maar het is niet dat je dat elke week even inplant van, joh, dat doen we dan op donderdagavond, toch? Nee.
Nee, precies, dat bracht mij bij microdoseren. Dus het was, ondanks een super fijne ervaring, dacht ik niet zoiets van, oh, ik ga dit weer even plannen. Ook, je gaat toch ook een dag echt even helemaal de diepte in. En dan vervolgens, het is niet die ene dag. Je kan het prima even inplannen, maar je bent er een paar weken van tevoren ben je er al naar aan toeleven. Je moet een bepaald dieet volgen. En vervolgens ben je ook echt wel een maand, denk ik, het soort van aan het integreren. misschien wel langer. Je moet al die inzichten ook weer een plekje geven. Dat gaat niet even, even snel. Dus toen het kwam eigenlijk gewoon langs microdoseren. En toen dacht ik, wauw, hoe gaaf is dat? Dus het is een hele kleine hoeveelheid nemen in dagelijks leven. Dus zonder dat het je beïnvloedt. Je merkt het fysiek niet, visueel niet. Maar een lichte verhoogde staat van bewustzijn. En daardoor heb je dus in je dagelijkse gang van zaken, met al je interacties en al je dingen die je doet, in één keer dat je bewuster bent van de patronen, van de gedachten, van alles wat er in je verstand vaak gebeurt. Waar we ons vaak door mee laten sleuren. Dat je in één keer daar iets meer afstand van krijgt en daar meer naar kan kijken.
Je kunt vanaf een afstandje soort van naar jezelf kijken. Van wat ben ik aan het doen? En ja. Is dat wat er...
Ja, dat is een van de dingen die ik heb ervaren in ieder geval. En dat ervaren veel mensen. Dus een beetje als een toeschouwer meer kunnen kijken naar wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Maar er zijn zoveel verschillende dingen die er kunnen gebeuren. Het is ook dus heel erg verschillend voor iedereen. Maar bij mij was het in één keer dat ik een boek kan uitlezen. Dus dat ik heb gewoon best wel last van concentratieproblemen. Dat ik die telefoon 10 keer oppak. Ja. Je kent het. En nu in één keer dat ik in een dag een boek uitlas. Ik dacht, wauw, dit is fijn. Gewoon mijn aandacht erbij kunnen houden. In één keer heel veel zin in opruimen. Dus het hele huis was in één keer helemaal strak getrokken. En veel dieper kunnen gaan in mijn meditatie, zeg maar, in de ochtend. En dat was al heel erg fijn. Maar ik merkte ook bijvoorbeeld in de relatie met mijn man, zit je ook onderling in bepaalde patronen vast. Ja,
zeker. Herkenbaar.
Voor iedereen, denk ik.
Wordt er aparte podcast over, jongens. Ja.
Oh, lekker, ja. Ja. Daar kun je uren over praten. Nou. We hadden op dat moment zaten ook in lockdown. En toen hadden we zouden trouwen trouwens, periode. Dus onze hele huwelijk ging niet voorbij. En we kregen als cadeau kregen we een etentje thuis. Kwam een catering langs. En toen hebben we die avond super lang zitten praten over een patroon wat blijkbaar speelde. En wat toen ook sindsdien is het er niet meer. Maar dat was alleen maar mogelijk omdat ik op dat moment niet gelijk in die vechtstand ging. Maar ik kon er gewoon wat meer met afstand naar kijken. Mannen zijn sowieso beter in om daar gewoon objectief over te kunnen praten. Ja. Maar het ging over het voor wat hoort wat principe. Nee, ik heb al dit en dit en dit en dit gedaan. Ja. Dus wat doe jij? Daar zijn we echt wel uitgestapt. En dat is echt heel... dat is ook een hele mooie
alleen daarom zou ik het wel moeten doen. Ja.
En dan vind ik ook wel dat mijn man denk ik ook wel gewoon hier aan mee moet doen. Dat is sowieso...
Er zijn in de vorige groep die ik begeleid, zijn er twee stellen. Drie stellen die mee hebben gedaan.
Wow, echt allebei meegenomen.
Hey, maar dit klinkt natuurlijk als enorm. Doe mij dit elke dag. Hè? Verslavend. Hoe zit dat dan? Vertel. Ja.
Verslavend is het niet. Sowieso goed om te vermelden. Dus je kan microdoseren met ayahuasca. Maar wat ik doe is met de truffel. Omdat dat legaal is in Nederland. En de truffel heeft psilocybine. Dus het is een andere stof. Maar het doet een soort van hetzelfde. Dus het geeft je ook die verruiming van je geest. En de psilocybine in de truffel is wat het effect geeft. Nou, psilocybine is niet verslavend. Zowel mentaal als lichamelijk niet. Dus dat is al belangrijk. Want anders zou ik er ook niet mee aan de slag gaan. En heel veel mensen vragen zich af van oké, als dat microdoseren zo fijn is, wil ik er dan ooit nog mee stoppen?
Ja, precies.
Ja, en dat eigenlijk iedereen is ook wel op een gegeven moment gewoon dat ze zeggen na 2 maanden. Dus je doet het vaak van 4 tot 10 weken. Dus, en je zet een intentie ook voor die periode. Je doet het voor een afgebakende periode. En hoe ik het in ieder geval, hoe ik vind dat microdoseren bedoeld is dat je het ook echt gebruikt voor persoonlijke groei. Er zijn natuurlijk mensen die afgaan op, hey, je wordt hier productiever van en hele rijtje. Dus ik wil dat. Nee. Maar dan wordt het een soort van happy pill. En ja, naar mijn mening werkt het dan ook niet. Omdat je verwacht, je gaat van alles verwachten en dan komt het niet terecht. Maar op het moment dat je het zo inzet met een intentie, afgebakende periode, dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee om vervolgens ook te kijken wat dan je nieuwe baseline is. Ja. Dus eigenlijk wat je wil is, nu zit je in een bepaalde staat van zijn en dan ga je dat doen. Dan gaat heel bewust bezig met wat voor patronen spelen dan in mijn leven. En dan vervolgens ga je kijken, wat heeft het voor me gedaan? En ook daarin is het een soort van integratiefase. Waar kun je dit vasthouden en wat heb je er voor inzichten uitgehaald?
Maar stel dat ik doe dit 3 weken, geen idee. En ik stop na 3 weken. Hoe lang ga ik het dan nog voelen? Is het dan meteen klaar? Of hoe gaat dat
in principe? De echte effecten zijn gelijk na een dag. Dus dag 1 dat je het inneemt, voel je het. En de dag daarna kun je het voelen. En dan is het ook wel weer uit je lichaam.
Oké.
Maar die, het gaat hem met name om de inzichten en de patronen. Ja. En dus nieuwe gewoontes die je kan ontwikkelen. Ja.
Hey, en even nog terug, want we gaan nu snel. Hè? Dus nog even nog terug, een truffel zeg je. Want de rest is niet legaal. Hè? Dus welke vormen heb je allemaal waarmee je zou kunnen microdoseren? Want het is een trend die volgens mij oorspronkelijk van Silicon Valley ook soort of is overgewaaid. Hè? Dus misschien kan je daar nog iets uitleg over geven. Wat het dus, welke vormen je hebt, waarom alleen maar truffel in Nederland? En is het dus ook die truffel die ik wel eens over de pasta schaaf, whatever. Wat
dan dat is niets, nee. Oh. Dat is een andere truffel. Maar terug naar Silicon Valley, daar is inderdaad waar de soort van de tweede opleving ontstond, want de eerste opleving was in de jaren 60, de psychedelic 60s, waarin LSD werd een soort van ontdekt door Albert Hofmann. En hij heeft toen verspreid onder heel veel mensen om te zeggen, ga dit proberen, omdat hij zag wat voor therapeutische werking het kon geven. Dus hij heeft echt onder psychiaters heel erg verspreid van, kijk eens wat dit voor je kan doen. En dat is toen het lab uitgelekt, zeg maar. En dat is op de festivals en dat is een hele counterculture. Nou, je kent de beelden, de hippies en de feestende, een soort van tegenbeweging in Amerika. En dat heeft toen de War on Drugs geïnitieerd. Nou ja, tenminste, dat de War on Drugs was er doordat er die hele tegenbeweging met drugs werd geassocieerd. Dus al die onderzoeken van al die therapeuten, die wilden weten van wat kan dit doen voor mensen die depressief zijn of verslaafd zijn of angstgevoelens hebben. Al die onderzoeken zijn stopgezet. En langzamerhand, gelukkig, is er een soort van renaissance, zoals ze dat noemen, psychedelic renaissance ontstaan in ongeveer 2008, volgens mij. En vanuit daar is het met name inderdaad in Silicon Valley is dat microdoseren ontstaan met LSD dus. En LSD is synthetisch, dus dat is niet natuurlijk en het is illegaal. Maar het doet iets vergelijkbaars. Dus het verruimt je geest en je gaat naar je binnenwereld toe, naar je onderbewuste toe. Maar het heeft wel hele subtiele verschillen met de psilocybine. En wat psilocybine is dat de meeste mensen kenden het vroeger van de paddenstoel. Dus je hebt heel verschillende soorten paddenstoelen. Maar een aantal van die paddenstoelen die bevatten psilocybine. En dat is dus die werkzame stof die doet wat waar we het net over hadden. Maar in 2000, volgens mij was het ook 2008, is dat verboden. Omdat het ook, het is aan zich niet gevaarlijk om het te nemen. Maar de effecten ervan, dus dat je hallucineert. Ah, ja. En dat je, er zijn verhalen over mensen die van de nemen af zijn gesprongen. En toen is het verboden. Omdat je het gewoon wel echt goed begeleid moet doen. Dus het is niet gevaarlijk voor je lijf. Maar de set en de setting waar ze het altijd over hebben is mega belangrijk. Dus dat je in een veilige omgeving bent. Dat je gemoedstoestand goed is. En dat was zo ongecontroleerd destijds. Dat hebben ze verboden. Maar het is een soort van gekke twist in de wetgeving. Een opiumwet waarin ze zeggen alles wat boven de grond groeit, het illegaal. Maar wat onder de grond groeit, dus die truffel, die staat er niet in benoemd. En daarom is de truffel, en dat is onder de paddenstoelen en onder alle bomen heb je een myceliumnetwerk. Super interessante documentaire over op Netflix. Fantastic Find You. Echt zeker kijken.
Goeie tip.
Ja, is heel, heel mooi. En dat myceliumnetwerk, dat heeft bepaalde ophopingjes. En dat zijn de truffels. En daarin zit dus ook die psilocybine. Net zoals in dat mycelium. Maar dat zijn een soort van kleine ophopingen. En in die truffel kun je het net zo makkelijk gebruiken. Dus dat is nu wat er in Nederland en ook wereldwijd. Maar in Nederland is het legaal. Dus ook de truffel is niet overal legaal. Maar er is dus nu overal, dus in Amerika, zijn echt steeds staat voor staat, zijn ze aan het decriminalize, zoals ze dat noemen. Wordt het steeds meer legaal bevonden. Omdat ze dus die therapeutische werking zien. En nog een hele mooie docu. Dat is Magic Medicine. Ook op Netflix. Over een onderzoek wat ze hebben gedaan op uitbehandelde depressieve cliënten. En die hebben ze een macrodosering gegeven. En dan volgens mij 2 of 3 sessies. En hij heeft mega mooie effecten.
Dat is cool.
Ja.
Mooi. En haal jij je truffels uit Nederland?
Ja.
Dan ook?
Ik ben een beetje onderzoek gaan doen toen ik dit besloot te gaan doen. En toen ben ik langs gegaan bij een Nederlandse kweker. En dat was fantastisch. Want deze man is echt een mega inspiratiebron. Hij heeft die hele switch gemaakt van paddenstoelen naar truffel. En leeft echt voor zijn missie. En dat is dan om de wereld soort van te helen met de plantmedicijnen, met zijn truffels. En hij is 80 jaar, werkt nog elke dag in zijn bedrijf.
Wat mooi. Ja. Oh, wat gaaf. Hey, en want jij vertelt er super gepassioneerd over. Maar mijn rationele kant zegt ook wel van ja, oké, dit klinkt nog, ja, klinkt cool, maar ook wel wat vaag. Zijn er ook onderzoeken naar gedaan wat het met je hersenen doet, of het echt effect heeft? Hoe zit het wetenschappelijk gezien? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja. Ja, de wetenschappelijke onderzoeken die er zijn gedaan zijn veelal op de macrodosering. En degene die het echt een microdosering heeft onderzocht door heel veel ervaringen op te vragen, is James Fedeman. Dat is een Amerikaan, wel echt een gepromoveerd op dit onderwerp. Hij heeft bijna 2000 mensen naar hun ervaringen gevraagd. Maar dit waren natuurlijk mensen die uit eigen beweging gingen microdoseren en die hebben gedeeld wat het met ze deed. Mm-hmm. Dus daar weten we het meeste van wat betreft microdoseren. En er zijn nu steeds meer studies die ook proberen om het met een placebo groep of om, zeg maar, ja, een gecontroleerde, ja, een double blind study te doen.
Ja, dat hoor je, lees je wel veel. Tenminste, ter voorbereiding gingen wij natuurlijk ook even de diepte in. Yes. Dat placebo effect wordt veel genoemd in ieder geval, laat ik het zo
precies
zeggen.
Precies, ja, nee, absoluut. En dat is er ook. Hè. Dus het is niet, doet het microdoseren iets ja of nee? Of is het placebo? Het is niet een of het ander. Ja. Ik heb absoluut zelf 100% ervaren dat die truffel iets voor me doet.
Ja.
Maar als je iets geeft, dus een soort van controlegroep die een placebo krijgt, daar doet het dus ook iets voor, ja, want je slikt iets.
Ja,
en
prima.
Natuurlijk heb je het gevoel van, oh, ik ben hier bewust mee bezig. Wat voel ik dan precies? Dus je gaat gewoon naar binnen toe.
Vind ik heel logisch. Vind ik het ook, ja. Want je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling. Je zet ook diezelfde intentie, je zet die placebo-groep en die andere. Dus vind ik dit ook dus weer geen representatief onderzoek bijna.
Nee, en dat is dan ook weer zoiets dat je dan met je hoofd wil verklaren of het werkt, ja of nee. En dan gaat het al fout. Ja. Dus als
dat
je gewoon loslaat,
dit
ja precies. Gewoon eigenlijk proberen los te laten, wat doet nou wat? Dus wat is nou die intentie en wat is bewust bezig zijn met mijn gedrag en wat is die truffel, ja, dan ga je er het meeste uithalen.
Ja.
Ja. Maar wat betreft de macro-studies, daar zijn echt hele mooie dingen uitgekomen. Dus ze hebben bijvoorbeeld geprobeerd op uitbehandelde kankerpatiënten die heel erg angstig waren voor de dood, waarbij het heel erg hielp om die angst te verminderen, maar ook verslavingen tegengaan. Ik heb het in mijn eigen omgeving bij iemand gezien die echt volledig van een alcoholverslaving daardoor is verholpen.
En mooi, hè?
Depressies, dus inderdaad, wat ik al eerder noemde. Ja.
Wow. Mooi.
Ja, en wat ik me nog afvroeg, ik was nog even bij die grondstoffen. Want is het nu, in hoeverre is het nu een hype? Hè? Het is, nou, je hebt uitgelegd, echt heel goed, vind je er super veel van af weten waar het vandaan is gekomen. Nu staan we hier, 2022. Ik denk echt dat jij gewoon super goed op die golf zit met en veel expertise. Maar ook, weet je, het is nog echt niet zo gebruikelijk. Dus volgens mij kan je dit mooi als voorvechter, net zoals je het instok hebt gedaan, nu ook met microdoseren gaan doen. Maar in hoeverre is de hype there to stay? Dat is dus eigenlijk mijn vraag. Kortom, wordt het nog gebruikt? Is je de confetti? En mijn andere vraag heeft nog even over die over verschillende truffel en
niet
andere dingen.
Niet te veel
dingen.
Tegelijk.
Nee, eerst deze.
Is de hype there to stay? Zal ik die er even uitpikken? Weet je wat het is? Wat de truffel doet. En als je dat dan even terugbrengt naar het wat het in je hersenen doet. Want er zijn een aantal dingen die het kan doen. Dus het kan je default mode network soort van stiller maken. Dus die monkey mind wordt stiller. Dat is de plek waar alle to-do-lijstjes en boodschappen en herinneringen.
Oh,
dat zit daar anders. Die wordt iets meer
gaat die uitzitten. Dat zou echt top zijn.
En het kan meer verbindingen tussen hersengebieden maken. En die neuroplasticiteit van je hersenen wordt vergroot. Dus je bent beter in staat om dus die patroons en gewoontes aan te passen. Nou is dat natuurlijk super interessant, maar het is niet de enige manier. Dus dit is een manier om die hersenen, zeg maar, flexibeler te maken of jezelf flexibeler te maken om beter om te kunnen gaan met de omstandigheden. Maar meditatie doet dat ook. En hypnose doet dat ook. En nou, er zijn zo, en er komen vast nog meer technieken. Dus dit is gewoon een tool. Zo moet je het ook echt zien. Dit is niet de holy grail. Het is niet de happy pill die iedereen moet gaan slikken. Dit is een tool en dat is voor sommige mensen fijn. Voor andere mensen werkt iets anders weer veel beter.
Maar zeg je daarmee van experimenteer, kijk wat bij jou past en wat bij jou de beste werking heeft als je iets met bewustzijn, vergroting wil of met...
Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook wel dat je het een beetje aan kan voelen van past dit bij mij of niet. Ja. Dat je daarin ook al, dat de reis eigenlijk al begint bij wil ik dit of niet. En dat je daar meer naar je intuïtie mag luisteren.
Ja, precies. Voel ik hier wat bij of niet?
Ja.
En die tweede vraag dan, hè, dus dat gaat over truffels, omdat het hier legaal is. Maar welke alternatieven zouden er nog zijn? Ik heb ook eerder iets gehoord over kurkuma, volgens mij. Maar
kurkuma is niet zozeer echt, tenminste niet dat ik weet. Volgens mij geen geestverruimde, het is wel echt heel veel health benefits. Maar je kan microdoseren dus met LSD en psilocybine. Dat zijn de twee grootste. Maar je zou ook met de kapi-plant, dus de ayahuasca-plant, zeg maar, kunnen microdoseren. Dat wordt ook nog wel gedaan. Maar binnen het stuk psilocybine heb je natuurlijk de paddenstoel, de truffel. Je kan vers of gedroogd. En er zijn nog wel een aantal dingen waar je mee kan microdoseren waar ik niet bekend mee ben. Maar LSD en psilocybine zijn eigenlijk de twee grootste.
En bij mij blijft ook nog wel hangen wat je eerder in de podcast zei over eigenlijk ook het meer bewustzijn bij kinderen creëren. Of dat er in ons schoolsysteem heel erg gericht is op de rationele kant, op verstand, op die kant veel meer. Zijn er dingen hoe je dit ook al met kinderen kunt gaan beginnen? Ik zou dat onwijs mooi vinden dat daar iets meer aandacht voor komt in plaats van dat we rekenen taal hebben op de basisschool. Dat er een vak, ik wil niet zeggen een vak microdosering, wie weet. Maar...
ik denk dat het vooral ook belangrijk is om vertrouwd te krijgen in je eigen lijf. Dus dat je in eerste instantie kinderen leert dat je dat zelf kan opzoeken. En eigenlijk voor volwassenen ook, hè? Want dat microdoseren, het is gewoon toch wel iets van oké, ik neem iets om dit te kunnen voelen, maar we zijn in staat om het zelf te kunnen. Alleen op dit moment zijn we zo disconnected en zijn we zo met ons hoofd bezig dat je altijd maar achter dat scherm en dat het best wel fijn is om even een hulpmiddel te hebben. Maar hoe mooi zou het zijn als je kinderen al jong leert.
Gewoon aanleert.
Ja, om gewoon naar binnen te kunnen keren. Om die rust in zichzelf te kunnen vinden. Ja. En ik heb zelf met mijn kindjes, die zijn 1 en 4. En bij de oudste denk ik al wel van, zou ik het haar ook al kunnen leren? En we proberen het ook af en toe. Maar in een soort van bubbel, zeg maar, dat ze een bubbel visualiseert. Maar en er zijn ook wel echt wel technieken voor om dat bij kinderen toe te passen. Ik denk dat dat nog zoveel meer mag.
Ja. Ja, dat is ook wel misschien ook leuk om ons eens in te verdiepen voor een podcast.
Ja, zeker. Ja, en ik vroeg me ook nog af, zijn er nou bepaalde beroepen bijvoorbeeld waar het ook meer gebeurt? Want enerzijds krijg je een beetje Zuidas idee bij van, hè, die mensen, maar tegelijkertijd ook weer niet. Dus kan je daar iets over zeggen?
Nou, het staat ook heel erg bekend om creativiteit en probleemoplossend vermogen. Dus in Silicon Valley zijn het ook echt wel de slimme mensen die dus juist zo op hun verstand vaak varen. Dus de ingenieurs en die hier heel erg baat bij hebben. Maar ook dus echt die creatieve mensen.
Ja.
Maar laatst zei iemand ook tegen mij van, ik ben zelf een creatief en ik sta dus daardoor automatisch wel heel erg in contact met mijn gevoel. Want het is gewoon veel meer een andere hersendeel gebruiken dan wanneer je met finance bezig bent. Dus dat hij zoiets van, ik voel me daar niet tot aangetrokken, want volgens mij sta ik wel echt in contact met dat deel van mezelf.
Ja, snap ik. Ja, en begeleiding, want volgens mij is het ook waar jij nu je nieuwe bedrijf weer voor aan het opstarten bent, wel bent opgestart, is natuurlijk ook, en zo voelt het ook wel voor mij. Ik zou dit niet zomaar even beginnen. We vroegen ter voorbereiding, dan gaan we namelijk wel graag iets over ons onderwerp. Zeiden van, kunnen we er morgen mee beginnen? Ja, dan zei je nog van, je kan je intentie alvast stellen, die kan je alvast zetten. Maar het is gewoon, in hoeverre moet dit onder begeleiding of niet?
Ja, ik zou het iedereen aanraden om het onder begeleiding te doen. Puur omdat het dus iets is wat nieuw is. Je weet niet wat je moet voelen. Je verstand gaat er dan vaak met je vandoor. Dus wat veel mensen die het hebben geprobeerd, waar ik van heb gehoord, dit hebben geprobeerd, die nog niet zo bezig zijn met bewustwording. Dus als je iemand bent die al heel veel mediteert en gewoon eigenlijk al heel erg in contact staat met je lijf, en dan is het een mooie aanvulling. Maar als je dat nog niet hebt, dan zou ik zeggen, ga het zeker begeleid doen, want anders ben je alleen maar in je hoofd bezig met wat moet ik voelen, heb ik de juiste dosering en hoe werkt het dan? En ga je het dus toch stiekem gebruiken als een soort van happy pill. En ik ben nu begonnen aan de opleiding Acceptance and Commitment Therapy, wat perfect aansluit bij het gebruiken van plantmedicijnen. Want wat plantmedicijnen heel erg doen, wat ik eerder ook al zei, het gaat je meer naar je gevoel toe brengen. Dus het gaat niet over je beter voelen, het gaat over beter worden in voelen. Dus het brengt ook die minder mooie dingen naar boven. En dat merk je gelijk dat heel veel mensen toch ook wel het fijn vinden om dat te blijven wegdrukken. En om nog niet klaar zijn om die verantwoordelijkheid te pakken over wat er in die binnenwereld speelt. Dus dan gaat zich dat uit in moeheid, in hoofdpijnklachten, in een soort van een uitvergroting van bijvoorbeeld strijd of onrust of frustratie. En die mensen vinden het dus ook helemaal niet fijn om te microdoseren.
Mooi, beter worden in voelen.
Enorm mooi.
Ja, en in de voorbereidende call die we hadden, kan ik me ook nog herinneren dat we hadden over de shortcut naar mediteren. Nou ben ik niet vies van enige shortcut. En is het mij ook niet vreemd. Mediteren ben ik echt wel best wel vaak aan begonnen. Ik weet natuurlijk zo dat het goed voor je is. En ik weet rationeel allemaal, weet je, waarom het wel en niet waarom ik het wel zou moeten doen vooral. Maar toch ben ik er nou niet echt een expert in, om het licht zachtjes uit te drukken. Dus hoe kijk jij daarnaar, weet je? Ja, is dit een shortcut naar mediteren? Naar de effecten van mediteren, zo zou ik het moeten zeggen.
Het toffe is dus dat het één, wat mij betreft, niet zonder het andere kan. Of mediteren kan wel zonder truffel, maar de truffel niet zonder mediteren, wat mij betreft. Omdat je dan een beetje voorbij gaat aan het beoogde doel. Maar om het even beter, ik denk je kan je er beter toe zetten om te gaan mediteren met de truffel.
Ja, precies, dat dan. Ja,
en dan
ja, ja.
Is het gewoon net even dat duwtje in de rug wat veel mensen nodig hebben. En als het nog steeds kan het lastig zijn. Hè, maar dan kan je het ook gewoon even op met de juiste begeleiding dus op andere manieren proberen. Want het gaat helemaal niet om dat je per se nou stil moet zitten met je ogen dicht. Maar wel hier en nu zijn. Ja. Dus even uit dat hoofd en ook bewust worden van wat er dan speelt in dat hoofd. Dus het is toch een soort van mindfulness. Dus doorhebben van wat is dat dan wat er allemaal gebeurt. Dus dat mediteren wordt ook veel groter, omdat het een soort van moetje wordt en ik moet er goed in zijn. Maar het is gewoon echt letterlijk.
Dat ken ik helemaal niet.
Zitten en gewoon het gewoon laten zijn. En dat kan fijn zijn ook als je daar een soort van weerstand voor voelt om dat dan niet te doen. En dat is wat ik heel fijn vind, echt begeleide sessies. Dus wel naar je gevoel toe gaan, maar dan eventjes met iemand die je daar naartoe begeleidt. Ja. En dat kan met zoveel mooie manieren. Dus met een bodyscan of met ademhaling of met visualiseren. Dat is ook een manier om naar je gevoel toe te gaan.
Ja, nee. En we sluiten altijd graag af met 3 tips ook. Waar we morgen zo mee zouden kunnen starten. Heb jij die 3 tips voor ons?
Oh ja, dit had ik moeten voorbereiden.
Ja, je wist het, maar toch.
Nou, ik denk dat dus nummer 1 is dus echt dat proberen te voelen en om niet die lastige dingen uit de weg te gaan. Dat is een soort van levensles die ik heb geleerd in de afgelopen jaren, die ik eigenlijk gewoon op iedereen toepasbaar zou willen. Want die emoties die er gevoeld worden, heeft iedereen. En eigenlijk is iedereen universeel. Elk mens probeert er weg van te blijven. Dat is iets, zo zijn we gewired. We willen wegblijven van angst of van pijn. Dat is gewoon menselijk. En om dan toch er niet verzet tegen te gaan voelen, maar het gewoon er dus te laten zijn, om het niet te gaan verstoppen, om het niet te gaan vermijden, om het niet weg te gaan rennen, maar het gewoon letterlijk eventjes jij bent er ook.
Ja.
Het is heel lekker ook om er een naam aan te geven, of de innerlijke criticus of wat dan ook is, maar om te durven voelen. Ik vind de hele mooie metafoor. Je kan een bal heel erg onder water drukken en dan komt er kracht op te staan en dan springt die soort van naar boven met heel veel kracht, of je kan hem lekker laten dobberen. Dus laat dat gevoel, dat ongemakkelijke gevoel er gewoon zijn.
Ja. Mooi. Ja, ik snap het meteen. Ja, kippenvel, mooi.
Mm. Fijn, ja. Dat was één. Nu moet ik er nog twee.
Ja, en deze was heel goed. Ja. Ja.
We zijn er nu al stil van.
Ja, ja, ik ga er nog eentje dan die ik net uit mijn opleiding heb gehaald. Ook die ik ook in de begeleiding toepas. Dat is het keuzepunt. En daarin is het belangrijk om te weten waar je naartoe wil. Dus wat vind je belangrijk in het leven? Wat zijn je waarden? Wat, ja, waar wil je meer van? Om die goed te weten van jezelf. En dus elke keer als jij een lastige situatie tegenkomt, dan sta je op het keuzepunt. Ja. Ga ik nu als menselijk, gewoon als mens zijnde, ga ik de normale weg, namelijk oké, ik voel me emotioneel, ik ga een koekje eten en nog meer koekjes doen, nog meer koekjes. Dus de weg van eigenlijk de minste weerstand, maar wel de weg van die ik niet op wil, want ik heb als waarde dat ik gezond wil zijn, dat ik goed voor mijn lijf wil zorgen. Of ga ik op dat keuzepunt naar die gedachte kijken van oké, deze emoties zijn er. Ik heb de neiging om koekjes te gaan eten. Ja. Ik ga nu die andere kant op. Ik kies voor mijn waarden en ik weet wat ik belangrijk vind. Dus om dat continu op die lastige momenten om daar stil bij te gaan staan van waar kies ik voor.
Mooi. Ja. Heel mooi ook. Ja. Om die expliciet op te schrijven is ook al een ding, denk ik.
Ja, zeker. Nou ja, misschien is dat tip 3. Dus ik vind het zelf ook zo'n ding om elke dag nog een beetje even te gaan schrijven. Maar ik merk wel dat op het moment dat je dat structureel doet, om gewoon op te gaan schrijven van wat kom je tegen op een dag en wat deed het met je, wat gebeurde er, vooral innerlijk, wat gebeurde er, dat dat al heel erg veel kan ophelderen voor jezelf. Dat je jezelf zo steeds beter leert kennen. Dat is volgens mij ook een hele mooie quote. Dus zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Eerst gewoon even snappen wat er allemaal gebeurt binnen jezelf. Om vervolgens
supermooi.
Vanuit daar weer naar de buitenwereld te kijken.
Nee, je gooit er even yes, 3 zeg, uit.
Precies, ik ga voor mijn inspirational, motivational Monday gewoon even bij jou bellen. Oh, ja, even, inderdaad. Bellen. Nee, maar serieus, waar kunnen we je vinden? Als we hier meer van willen weten, waar kunnen onze luisteraars en wij jou vinden?
Ik heb net vorige week mijn website live gezet. Yeah. Dat is toolstothrive.nl. En op Instagram, toolstothrive.nl.
Ja.
En begin snel weer met de nieuwe groep.
Ja. Dus. Nou, we gaan het zeker ervaren. Hè? We gaan hier meer mee doen.
En mag ik nog één laatste vraag stellen? Ik ben nog wel nieuwsgierig wat jouw visie is. Hoe ziet de wereld van microdosering er over 5 jaar uit?
Ik denk dat het veel meer normaal is geworden. Ja. Het is nu, er zit zo'n stigma op. En alcohol is algemeen geaccepteerd. Dat vindt iedereen normaal om gezellig te doen. Maar dat dit echt veel normaler gaat worden. Je ziet het al, dat er zoveel meer ceremonies worden georganiseerd. Dat microdoseren aan het opleven is. Dus dat geloof ik absoluut dat er meer bekendheid of dat het normaler wordt. Ja. Ja.
Mooi. Dankjewel.
Ja. Enorm bedankt. Ja, we hebben veel geleerd. De quote die me nu echt, als ik het even zo moet samenvatten, het microdoseren, hoe dan? Onder begeleiding sowieso. Met de juiste mensen, setting, set. En dus ook tools. Hè, dus truffels in dit geval. En het is niet om je alleen maar beter te voelen, maar om beter te leren voelen. Om beter te worden in voelen.
Ja, mooie samenvatting.
Ja. Dank.
Jullie bedankt.
Dankjewel. Leuk.
Dank voor het luisteren. Heb jij er ook veel plezier aan beleefd? Like ons dan vooral op onze socials of abonneer je op je favoriete podcastkanaal. Tot snel!